één gelovige, een onbekende gelovige slaaf te zijn geweest in het een of ander dorpje en dan is er in die plaats een gemeente. Er bestaat er één man, maar het is een gemeente. Ja, hè? Ja, vergadering van gelovigen is wat overdreven, want het was er maar één. Maar hij vergadert wel tot de Heer, daar gaat het maar om. Goed. Maar deze brieven zijn dus niet geschreven aan die gemeente. Dat staat ook nergens. Dat leest men wel, omdat men ook eigenlijk geen keuze heeft. Of denkt te hebben. Maar er staat niet. Er staat, schrijf aan de engel der gemeente die te Philadelphia. Niet schrijf aan de gemeente die te Philadelphia is. Maar schrijf aan de engel der gemeente die te Philadelphia is. En een engel is een geest. En daarom hebben deze brieven ook slechts een geestelijke betekenis. En dat dat zo is, staat in de gemeenschappelijke introductie tot deze brieven in de laatste verzen van hoofdstuk 1. Want daar staat in vers 19, dat is een leuk klein pericoopje van twee verzen aan het eind van een hoofdstuk, waar de vertalers kennelijk ook niet zoveel raad mee geweten hebben. Want ze begrepen de zin van die verzen niet. Ze konden het niet goed aansluiten bij hoofdstuk 1, ook niet bij hoofdstuk 2, dus ze hebben het maar ertussenin zo'n beetje laten hangen. Er staat in vers 19, schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is. En hetgeen geschieden zal na deze. Op dat vers ga ik niet in, want het voert me te ver van het onderwerp. Maar wel op vers 20. Er staat, de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. Namelijk, de zeven sterren zijn engelen, niet de, staat er niet, maar staat gewoon. De zeven sterren zijn engelen der zeven gemeenten. Welke engelen? Nou, die van de engel der gemeente van Efeze, uit 2 vers 1. Of de engel der gemeente van Smyrna, uit vers 8. Enzovoorts. Want die zeven brieven zijn geschreven aan de zeven engelen der zeven gemeenten. Nou, er werd dus gezegd, de zeven sterren en ook de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren zijn zeven gemeenten. De rest van de woorden moet u doorstrepen, ze staan er domweg niet. Er staat, de zeven sterren zijn engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, moet u doorstrepen, zijn, en dan de weer doorstrepen, zeven gemeenten. Het zijn allemaal overbodige woorden die de zin nodeloos verzwakken, die er niks aan toevoegen, maar die de zin wel zwakker maken. En dat is de introductie tot hoofdstuk 2 en 3. En er wordt dus gezegd dat het gaat om de verborgenheid der zeven sterren. Bij de bespreking van Openbaring heb ik erop gewezen, bovendien, dat het woord ster, ons woord ster, een afleiding is van het Hebreeuwse woord satar. Het is hetzelfde woord eigenlijk. Satar en satar betekent verbergen of verborgenheid. Dus het Hebreeuwse woord voor de verborgenheid. Zodat de verborgenheid der zeven sterren, ja, dat zal wel. Sterren zijn nou eenmaal verborgen dingen. Het woord zegt het al. En hier wordt dus uitdrukkelijk gewezen op de verborgenheid. Er wordt dus gezegd dat het over de verborgenheid gaat. En deze zeven sterren, maar ook deze zeven gouden kandelaren. Kandelaren is ook een lichtdrager, net als dat een ster dat is, dus het is eigenlijk hetzelfde. Maar die zeven sterren of zeven kandelaren zijn een beeld van de engelen der zeven gemeenten. Maar een engel is een geest en een geest is een onzienlijk ding. Is iets onzienlijks. Iets onzichtbaars. Volgens Hebreeën 1 is dat de engelen zijn gedienstige geesten. Dus engel is niet een wezen of iets dergelijks. Dat kan het zijn hoor. Maar het is in ieder geval iets wat niet te zien valt. Iets onzienlijks. En aan die onzienlijke dingen worden deze brieven gericht. Of opgehangen, om het dan maar eens zo te zeggen. En dat betekent dus dat deze brieven slechts een verborgen geestelijke betekenis hebben. Ze zijn slechts van betekenis, nee, ik zou het anders zeggen, zijn bestemd voor de engel, voor de geest dus, van een gemeente. Dus het gaat om inderdaad de geestelijke betekenis, de geestelijke toepassing van deze brieven. En wat is dan die toepassing? Waar vinden we die toepassing? Wel, in de verborgenheid uiteraard. En dus spreken deze brieven over de tijd ook der verborgenheid, namelijk de tijd vanaf de opstanding van Christus tot de wederkomst van Christus. De tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgen. Dat is alles. Vervolgens is het dan zo dat aangezien deze brieven zo netjes achter elkaar staan, en bovendien, aangezien ze zelfs genummerd zijn, want er staat van tevoren dat het er zeven zijn, zeven sterren, zeven engelen, zeven gemeenten, zeven kandelaren. Aangezien het zo is, staan ze dus inderdaad netjes achter elkaar als een doorlopende reeks. Eerst nummer 1, dan nummer 2, dan nummer 3 enzovoort. Zo achter elkaar door. En daarmee ligt het natuurlijk voor de hand dat we deze zeven brieven ook niet allemaal naast elkaar zetten, maar achter elkaar plaatsen en toepassen op de tijden der verborgenheid. En zo komen we tot de ontdekking dat deze zeven brieven eigenlijk de geschiedenis geven van het verborgen koninkrijk. Niet van de wereld, niet van de kerk als instituut, maar wel van het verborgen koninkrijk. Het geestelijke koninkrijk, het onzienlijke koninkrijk. De geschiedenis van de gelovigen en hun strijd in de eeuwen die zouden passeren. Tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Als ik het iets minder nauwkeurig zeg, dan zeg ik het is de samenvatting van de kerkgeschiedenis. Maar het is niet helemaal goed, want dan sta je aan de verkeerde kant te kijken. Het gaat niet om de geschiedenis van de kerk als instituut. Het gaat om de geschiedenis van de strijd en het lijden, kortom het bestaan van de gelovigen in de loop der geschiedenis. Nou, dat is het hele verhaal. Vanaf het begin der verborgenheid, zodat Efeze spreekt over de eerste jaren, de tijd van de apostolische tijd, eigenlijk nog de tijd van de apostelen. Daarna de tweede brief, Smyrna, spreekt over een verdrukking van 10 dagen in vers 10. En daar gaat het dus kennelijk al over de christenvervolgingen die uitbraken in de eerste eeuwen van onze jaartelling, enzovoorts. Dan krijg je de brief, ik doe het nu snel, ik lees het snel even op, als voorbeeld, hè, alleen maar. Want het is niet de uitleg die ik nou geef, het is even als voorbeeld. Pergamus spreekt over de tijd van de gelovigen nadat het christendom ineens niet meer vervolgd werd, zoals in Smyrna. Maar nadat het tot staatsgodsdienst werd verheven door de zogenaamde bekering van Constantijn de Grote. Als politicus was hij zeker groot, want het was een heel aardige politieke ommekeer, hè? En hij liet zich ineens tot christen verklaren, liet zich dopen en had er een mooi verhaal bij over een visioen wat hij had. Het kruis wat hij zag aan de hemel en al dat soort dingen meer. Ze hebben het goed gepland, die jongens. Ja, ja. Hè? Ja, en niet alleen ik, maar zelfs ook in de reformatorische wereld beschouwt men dat als de te grote misstap. Zegt men, daar ging het fout met de kerk. Werd tot staatsgodsdienst. Later werd het dan de opkomst van wat we nu kennen als de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is nog iets later. Maar het hangt er wel meteen mee samen. Toen de kerk tot staatsgodsdienst werd en tot officiële godsdienst werd van het nog steeds voortbestaande Romeinse Rijk, werd het dus inderdaad de Romeinse, oftewel de Roomse kerk, met alle consequenties van dien. De kerk werd toen dus eigenlijk beheerst door een soort van keizer die men om een of andere reden paus noemt. Ja, het werd allemaal teruggebracht naar aardse aangelegenheden, ja. Kinderdopen staan is langzaam ontstaan, hoor. Langzamerhand is men steeds vroeger gaan dopen, omdat men de verkeerde gedachten verbond aan de doop. Men beschouwde de doop inderdaad, net als de besnijdenis, als een inlijving bij het verbond. En je moest dus gedoopt zijn om christen te kunnen worden en dus om behouden te kunnen worden. Dus moest je maar zo vroeg mogelijk gedoopt worden en op slot kon het niet vroeger meer. Dus doopt men inderdaad de baby's, dan houdt het mee op. Er is trouwens ook minder water bij nodig, maar dat is weer een ander verhaal. Dat is ook praktisch. Maar goed, Pergamus, de brief van Pergamus heeft daarmee te maken. Pergamus betekent trouwens een zwaar huwelijk. En dat is het huwelijk tussen de kerk en de wereld. Hè? Dat is gesloten in Zeist, geloof ik. Of was het Driebergen? Nou, daar in de buurt. Hoewel ik soms gedacht heb dat het in Doorn was, maar... Nee, het was meer de kant van Utrecht op, hè? Ja. Nou, enzovoort. Bij Thyatira hebben we te maken met de... even kijken. Nou raak ik toch niet in de war, hè? Ja, dat zijn de zware tijden van het Rooms-Katholicisme, inderdaad, ja. Bij Pergamus begint dat, maar in Thyatira is dat vol te maken met de hoogtijdagen van de Rooms-Katholieke Kerk in de middeleeuwen. Hè? Waarna wij in Sardis terechtkomen in de dagen van de kerkhervorming. Het begint daar in elk geval, het is meteen daarna. Het is ook zo te zien, want er staat in vers 1... ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Maar is wel goed begonnen. Dat begonnen in de dagen van de reformatie dus. Hè. Is men de goede weg opgegaan, maar die weg was nog lang niet een einde. En men heeft die weg ook niet tot het einde bewandeld. Men is gestopt, men heeft zich losgemaakt in die dagen. Min of meer gedwongen trouwens ook van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar daarna is men net zo verstart als dat de Rooms-Katholieke Kerk verstart is. Men heeft het leven eruit verdreven. Nou, dat is Sardis. Totdat wij komen dan bij Philadelphia en de brief aan Philadelphia, of aan de engel Philadelphia. Die spreekt over de tijden van de gelovigen. Zo ongeveer vanaf het begin van de vorige eeuw, denk ik ongeveer, om het precies te zeggen. In ieder geval tot de opname van de gemeente. Die daar ook inderdaad in genoemd wordt. Via vers, even kijken wat er staat, vers 8. Nee, niet vers 8. Nou, dat kan ik niet vinden. Nee, vers 10 bedoel ik. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. En dat spreekt over de opname van de gemeente uiteraard, voordat de grote verdrukking komt. Niet dat het hier zo uitgebreid staat, maar het is gewoon de verwijzing ernaar. Het blijft bedekte taal, het staat niet hoe het gebeurt, maar hoe het gebeurt weten wij uit andere schriftplaatsen. Ik noem speciaal deze... Ik zeg van deze brief dat het begint ongeveer in de loop van de vorige eeuw, omdat deze brief spreekt over de geopende deur in vers 8 en de kleine kracht en het bewaren van het woord. En dat spreekt over een heleboel dingen tegelijkertijd. Het spreekt eigenlijk, om het dan vlug te zeggen, over een vasthouden aan, in zekere zin zelfs een terugkeer naar het woord van God alleen. Slechts het woord van God. Het zijn er weinigen die dat doen. Want gij hebt kleine kracht. Maar ze hebben wel een grote invloed. Ze hebben ook een geopende deur. En dat spreekt over die gelovigen die in de loop van de vorige eeuw zich inderdaad verdiept hebben in het woord in plaats van in de kerk en in de theologie. Want zo was het echt. En die als resultaat daarvan niet alleen tot een hernieuwde kennis kwamen van de profetieën, in verband met het woord zijner leidzaamheid uit vers 10, want het woord mijn leidzaamheid is een woord wat handelt over de leidzaamheid van God, het lijden van Christus in onze tegenwoordige tijd, voorafgaand aan zijn verschijning in de heerlijkheid in de toekomst. Dus het heeft te maken met de woorden over zijn wederkomst in heerlijkheid. Maar voorafgaande daaraan heeft men die dingen opnieuw ontdekt, opnieuw ontwikkeld, bestudeerd. Want in de loop der eeuwen zijn de profetieën helemaal niet bestudeerd. Dan is men gewoon domweg vergeten. Wat er van bekend was, is men ook vergeten enzovoorts. Maar pas in de loop van de vorige eeuw is dat opnieuw werkelijk tot ontwikkeling gekomen. En maar tegelijkertijd kwam ook tot ontwikkeling deze geopende deur uit vers 8. Namelijk, men begon mede op grond van deze dingen meteen zending te bedrijven. Het is zelfs zo dat, in de eerste plaats zo dat de zogenaamde zendingsgenootschappen pas uitgevonden zijn, of zoiets, opgericht zijn in de loop van de vorige eeuw. Daarvoor deed men dat domweg niet. En dat begon gewoon doordat mensen individueel erop uittrokken. Ze verkochten hun bezittingen en voor zover ze die hadden en trokken de wereld in. Ik was om nooit meer terug te keren, maar gewoon op eigen houtje, om het evangelie te prediken aan andere volkeren. Meestal ook met de gedachte aan de wederkomst van Christus, hoor. Meestal ook wel met de gedachte van, voor het de Heer komt moet toch iedereen het gehoord hebben enzovoort. Dat is voor een deel een misverstand, want dat moet helemaal niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat deze dingen van tevoren worden aangekondigd en dat ook inderdaad de boodschap van het evangelie gepredikt wordt over de gehele wereld en inderdaad onder alle volkeren. Al moet ik erbij zeggen dat de uiteindelijke vervulling van deze dingen plaatsvindt in een volgende bedeling waarin werkelijk het evangelie van het koninkrijk, maar dan door Israël zelf gepredikt zal worden aan alle volkeren. Maar dat is een ander verhaal. Maar die dingen hangen wel samen. Als men namelijk oog krijgt voor de schrift, als men die geloof daaruit gaat leven, dan krijgt men een levende verwachting voor de toekomst van Christus. En tegelijkertijd zal men erop gericht zijn om dit woord ook uit te dragen. En deze beide dingen gebeurden dus samen. En ze hebben een oorsprong in de vorige eeuw. Ja, de 19e eeuw.
Ja. Nou ja, die verkondigen dat het ook weer over de hele wereld verkondigd moet worden. Hè? Ja. Voordat de heilige terugkomt.
Ja.
Er zit er ook nog een gevaar in als het zo verkondigd wordt. Oh, er moet er nog zoveel lang dat deze video.
Ja, ik. Ja. Nou, ik vind dat nog veel dichter bij ons huis zelfs terug. Ja, ik weet niet, mag ik dat nou zeggen of mag ik dat nou niet zeggen? Maar iemand mag mij citeren overal, dus ik mag anderen toch ook citeren. Ze mogen rustig zeggen, Abt in Haveld zegt, nou goed, Rob Susenbach die schreef ooit een keer, dat is jaren geleden, in het blad van, in de Band des Vredes, het blad dus van de vergaderingen, de open broeders zal ik maar zeggen, die schreef daar inderdaad in dat het evangelie eerst aan alle volkeren gepredikt moest worden voordat de opname van de gemeente kon plaatsvinden. En daarom was hij begrepen daaruit, daarom was hij dus maar aan de zending gegaan. Want anders kon de Heer niet terugkomen. Want er waren al zoveel volkeren, mensen die het evangelie nog niet gehoord hadden.
En ze hadden nog 800 zendelingen.
Ja, nou ja, dan breekt toch je klomp, hè? Want zo ligt dat helemaal niet. Bovendien, en dat zal hij niet zo bedoeld hebben, maar bovendien ligt daar toch de gedachte achter van als wij niet het evangelie brengen, komt de Heer niet weer. Nou, als dat zo is, dan komt de Heer nooit weer, dan kun je het wel vergeten. Je kunt ook zeggen, laten we niet evangeliseren, geen zendingbedrijf, want dan komt de Heer tenminste niet terug. Als we dat mooi geregeld, zitten we hem toch nog dwars. He? Maar zo zit het dus niet, de Heer komt toch. Het heeft daar niks mee te maken. Het moeilijke is natuurlijk dat dit soort uitspraken zijn nog tot daar aan toe. Men kan van inzicht verschillen of dingen gewoon nooit goed begrepen hebben. Maar dit soort uitspraken, die maken ons duidelijk dat zij nog een heleboel andere dingen dus ook niet begrijpen. Een heleboel dingen niet. Nee. En dat is het tragische ervan. Hè. Het gaat niet om maar één punt, één gedachte. Want het geeft niks als iemand het evangelie predikt, vindt het best. Het vraagt dan heus niet in de eerste plaats of je dat wel goed doet uit de juiste motieven. Paulus zegt, al gebeurt het ook onder een dekmantel, welk motief ook verblijdt mij erom. Dat is allemaal prachtig natuurlijk. Maar het is zo tragisch dat daarbij blijk gegeven wordt van zo'n gebrekkig inzicht in de schriften. Ja, nou, dat is ook jammer. Maar, nee, niet weg dat wel degelijk zending bedreven wordt door degene die tegelijkertijd een levende toekomstverwachting hebben van Christus. Zo zit het nou eenmaal, dat is altijd samengegaan. Maar dat komt ook omdat de boodschap zelf natuurlijk een blijde boodschap, een evangelie is, een blijde boodschap is die maar één onderwerp heeft, namelijk de verheerlijking van Christus en het werk van Christus. En dat leidt onvermijdelijk tot zijn verheerlijking ook in de wereld en dus tot zijn wederkomst. En ik geef u de verzekering, waar men geen kijk heeft op de eschatologie, dus op de wederkomst van Christus, daar heeft men ook geen kijk op het bedrijven van evangelisatie, de zending. Er zijn er natuurlijk wel die dat doen, die zending bedrijven, en die geen zicht hebben op de toekomstige, op de wederkomst van Christus, zal ik maar zeggen. Maar ik geef u de verzekering dat van die zending al helemaal niks terechtkomt, en dat zal blijken dat de boodschap die gepredikt wordt ook nauwelijks, ja, maar ook nauwelijks evangelie is. Want wat is dan zending? Wat doet de gemiddelde zendeling vandaag aan de dag? Ik bedoel gewoon, ik ga even buiten staan en nou even de zaal uit, naar buiten in de wereld en dan zeg ik, wat doet de gemiddelde zendeling, de christelijke zendeling, wat doet hij zoal in de wereld? Het evangelie prediken? Dat dacht u maar, precies, ja. Ziekenhuizen bouwen, putten graven en dat soort dingen, landbouw onderricht geven, zo. Dat vind ik allemaal prachtig. Maar dat is niet wat de Bijbel verstaat onder apostelschap of gewoon het bedrijven van zending, bedoel ik dan. Hè? Als je uitgezonden wordt in dienst van de Heer, dan heb je wel wat anders te doen dan deze dingen. Er zijn mensen genoeg trouwens die deze dingen kunnen doen. Voor de gelovige is geroepen om het woord te brengen in plaats van andere dingen. Nou ja, ik weet wel, die dingen gaan ook samen. Je kunt beide doen natuurlijk. Je kunt ook tenten maken en het evangelie prediken. Dat kun je in Korinthe bijvoorbeeld doen. Je kunt dus over de hele wereld. Je kunt het evangelie prediken en bevloeiings, of hoe heet dat, hè? Irrigatiewerken bouwen. Dat kan natuurlijk wel. Maar in de praktijk is het meestal alles doen behalve het evangelie prediken. Men bouwt scholen enzovoort. Dat geeft de mensen onderwijs. Ja, het zal allemaal wel waar zijn. Maar wat blijft er over van het evangelie? Nou, ik geef u de verzekering. Waar men geen verwachting heeft van de wederkomst van Christus in heerlijkheid op de troon van zijn vader David, in verband met de oprichting van het, laat ik maar zeggen, duizendjarig rijk dan voor het gemak, daar heeft men heus geen oog voor het bedrijven van zending in de Bijbelse betekenis van het woord. Zo is het nou eenmaal. Het blijkt ook wel, want als je nou hebt 2 Timotheus 4, daar zegt de apostel aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Daar heeft hij het over het leven uit geloof en dus de prediking van het evangelie, namelijk dat men door genade en door geloof zalig wordt, waartegen zoveel tegenstand bestaat enzovoorts. En dan zegt hij, ik heb dat gedaan, toch tot het eind aan toe, en dus is mij nu in de toekomst weggelegd een kroon der gerechtigheid die de Heere zal geven, en niet alleen mij, maar aan allen die zijn verschijning liefhebben. Maar hij zei eerst dat hij de kroon ontvangen zou, omdat hij de goede strijd en gestreden had en de loopbaan geëindigd had en het geloof had behouden. Maar daarna zegt hij dat hij de kroon krijgt omdat hij de verschijning van de Heer heeft liefgehad. En dat slaat op zijn wederkomst uiteraard. De verschijning van onze grote God en zaligmaker. Uit Titus, weet u wel. Dus er blijkt uit dat die twee dingen inderdaad samenhangen. Evangelie is een evangelie wat spreekt over de verheerlijking van Christus nu in de hemel, maar tegelijkertijd over de heerlijkheid die dan in de toekomst op aarde zal geopenbaard worden. Daar leeft men naartoe. De loopbaan gaat ook daar naartoe. De weg die men aflegt, zal ik maar zeggen, die voert ook tot dat doel. De verschijning van die Heer die nu verborgen is in de hemel, maar die wij wel degelijk zien als de gekroonde. En die in de toekomst als de gekroonde in de wereld geopenbaard zal worden. Die twee dingen hangen dus samen. Ja, we vertroosten elkaar. Ja, dat is het uitzicht wat we hebben. Dat is ook de blijde boodschap. Anders is het niet eens een blijde boodschap. Goed. Dus die dingen horen bij elkaar. Nou, daarover wordt gesproken hier in deze brief aan Philadelphia. En in dat verband staat er in vers 7. Dit zegt de heilige en waarachtige die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Want de Heer Jezus is degene die verhoogd zal worden. Die door God verhoogd en vastgemaakt zal worden. Eliakim. Hij zou de sleutel Davids hebben, dat betekent dat hij een eind maakt, althans tijdelijk, aan de regering vanuit het huis van David. De deur gaat op slot. En daarna, in de toekomst, opent hij hem ook weer. En dat is bij zijn wederkomst. En het hangt samen met de brief aan Philadelphia uiteraard, omdat die wederkomst van Christus begint met de opname van de gemeente, zoals vermeld in vers 10. Daarna, maar dat is wat lastig nou, dat is ook niet aan de orde. Maar daarna komen we in de brief van Laodicea. En die is van toepassing op wat er van de kerk overblijft. Van het hele christelijke godsdienstige systeem overblijft in de eerste plaats. Na de opname van de gemeente. Maar het spreekt ook over de houding van de gelovigen die er dan toch weer zullen zijn. Door de prediking van eerst twee getuigen en later 144.000. Kortom, de brief van Laodicea spreekt over de laatste tijd van de verborgenheid, namelijk gedurende de zesde bedeling, de 40 jaren tussen de opname van de gemeente en het begin van de 1000 jaren. Nou, dat is het hele verhaal. Ik moet er nog wat anders bij zeggen, want we hebben dan gezien dat die sleutel Davids te maken heeft met het sluiten en weer openen van dat koninkrijk van David, als het ware. En dus spreekt het over de verborgenheden van het koninkrijk. En dus inderdaad over verborgenheden. De deur gaat dicht. Maar wat wordt er verborgen? Wel, David eigenlijk en het koninkrijk eigenlijk. Maar nog iets anders. En het wordt ons hier treffend geïllustreerd. Want wij lazen in Jesaja 22 over Eliakim. Maar hier in Openbaring 3, vers 7, blijkt dat het niet gaat over Eliakim, maar over Christus. En het punt is dan, wat is er verborgen bij Eliakim? Wat is er verborgen in Jesaja 22? Wel, eenvoudig, Christus. Eliakim was niet het huis van David, of uit het huis van David. Maar in hem, op symbolische wijze natuurlijk, in hem verborg zich de koning uit het huis van David. En men heeft de sleutel nodig om dat te kunnen zien. Men heeft een, laat ik het anders zeggen, men heeft een sleutel nodig om te kunnen begrijpen waarover Jesaja 22 vanaf vers 15 tot en met vers 25 spreekt. En die sleutel is een heel eenvoudige. Dat is die van David. Anders gezegd, waarover spreekt dus dat schriftgedeelte? Over de zoon van David, over Christus. De sleutel tot het verstaan van niet alleen dit schriftgedeelte, maar van de gehele schrift, is namelijk Christus. Dat is het oude verhaal. Over wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? De sleutel is, hij spreekt over Christus. Dus gaat het niet alleen maar om de sleutel van het koninkrijk, zo van nou dan sluit ik het af en daarna ontsluit ik het weer. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat ook om het sluiten en ontsluiten van de woorden Gods. De schriften zijn namelijk gesloten voor de ongelovigen. Ze zijn gesloten voor degenen die de sleutel niet hebben. En daar blijven ze ook, ondanks alles. Er zijn mensen zat die hun leven lang besteden aan het bestuderen van de schriften. En nooit gaan die schriften voor hen open. Het blijft een gesloten boek. De boekrol is er wel, maar is het dicht. Of, laat ik het anders zeggen, in Openbaring lezen we trouwens ook over een boekrol geschreven van binnen en van buiten. Men leest wel de buitenkant, maar de binnenkant kent men niet. Men krijgt het niet van slot. En misschien dat het daarom is dat de oude Bijbels vroeger ook uitgevoerd werden met een slot erop. Waarschijnlijk op dat men ze niet zou lezen, denk ik dan wel eens als ik negatief denk. Ik kan ook positief denken, want positief is dat koper een beeld is van de verzoening die tot stand gebracht zal worden. Op het koperen altaar. En van de reiniging die tot stand zou komen via het koperen wasvat. En ik denk altijd maar, je moet op het altaar geweest zijn, je moet gereinigd geworden zijn, enzovoorts. En dan gaat het koperen slot eraf. Dat is natuurlijk ook een manier om het te verklaren. Maar er zal ongetwijfeld nog een andere historische verklaring voor zijn. Hè? Men zal wel zeggen, het is zo'n groot boek, het valt uit elkaar als je het niet afsluit. Nou, zo zal het dan wel wezen. Maar het blijft zo dat de Bijbel een gesloten boek is. En de enige manier om het te openen is met de sleutel. En de sleutel is Christus, de zoon van David, de geliefde. Laten we de naam David dan maar vertalen. Is Christus. Of nog anders gezegd, bij het lezen van de wet ligt een bedekking over hun gelaat. Maar zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, 2 Korinthe 3, zal de bedekking worden weggenomen. Of er staat gewoon hetgeen door Christus teniet gedaan wordt. De bedekking namelijk, het deksel dat door Christus teniet gedaan wordt. Want Christus, de zoon van David, is de sleutel tot de schriften. Niet alleen de sleutel tot het huis van David, maar de sleutel tot het koninkrijk. Want dat is het huis van David, dat is gewoon het koninkrijk eigenlijk. Maar dat is hetzelfde als de sleutel tot de schriften, want via de schriften, via het woord, komt men tot de Heer en dus tot het koninkrijk. Daarom denk ik ook dat dezezelfde sleutel eigenlijk ook bedoeld is in Lucas 11. Lucas 11. Vers 52. Waar staat, wee u gij wetgeleerden. Ze hebben de wet geleerd. Ze wilden leraren der wet zijn, zou 1 Timotheus 1 zeggen. Niet verstaande wat zij zeggen, of leren nog wat zij bevestigen. Wee u wij wetgeleerden. Dan heb je nou die lui die hun leven lang besteden aan de bestudering van de schriften, van de wet. Wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis, en die kennis is in de wet natuurlijk, want wet is Torah en Torah is onderwijzing. En wat onderwezen wordt is natuurlijk kennis. Maar er staat, gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Wat zij zouden moeten doen is de sleutel aanreiken. Maar wat zij deden was de sleutel wegnemen. Zodat ze niet konden ingaan. Gij zelf zijt niet ingegaan, ze hebben de deur naar de kennis dichtgehouden, en die ingingen hebt gij verhinderd. Er waren er dus die wel ingingen, of althans wilden ingaan, maar gij hebt hen verhinderd. Dat is hetzelfde weer als het bekende verhaal uit Lucas, was het niet hoofdstuk 7, of nog eerder, Lucas 4 dan. Ja, waar men een lamme bij de Heer zou brengen in zijn woning en waar men niet naar binnen kon, omdat de ingang van het huis gebarricadeerd was door de schriftgeleerde, de wetgeleerde fariseeën. Die stonden in de deuropening en daardoor kon er niemand in. En toen gingen ze maar over het dak. Toen bleef de deur dicht, maar toen gingen ze door het dakraam, door het venster, gingen ze langs boven. Een beeld van onze tegenwoordige vijfde bedeling. Gaat nou langs boven, hè? Ja, ja. Prachtig verhaal. Maar de waarheid ervan is niet zo prachtig. Dat is namelijk dat deze wetgeleerden die de sleutel der kennis geacht worden te hebben, die hebben die sleutel weggenomen en ze hebben verhinderd dat men deze kennis zou ingaan. Die sleutel tot kennis is uiteraard Christus. De sleutel tot kennis van de schriften is namelijk Christus. Dat is mij in de loop der jaren steeds duidelijker geworden. Dat er weliswaar bij de wetgeleerden inderdaad veel kennis is van de wet. Maar zij zelf snappen er niets van. Ze kunnen wel veel over vertellen. Maar dat is wat anders dan er begrip van hebben. Je kunt ergens zicht op hebben, maar of je dan ook inzicht hebt, is maar de vraag. Want daarvoor moet je naar binnen. En dat gebeurt dus niet. Men kent alleen de buitenkant en de binnenkant niet. Maar de binnenkant is Christus. Want aan het eind van de Bijbel staat alsnog, het antwoord is altijd zo, hè. In vragenboeken staat het eind, de laatste bladzijde staat de antwoord. En op de laatste bladzijde van de Bijbel lezen wij dat het getuigenis van Jezus, de geest, de inhoud, de verborgene inhoud van de profetie is. Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ik weet niet precies waar het staat, maar het is ergens in Openbaring. Een van de latere hoofdstukken, geloof ik. Ja, ik heb hem onderstreept, dus nu vind ik hem terug. Openbaring 19, vers 10, aan het einde van staat dat. Want de getuigenis van Jezus is de geest, het onzienlijke, de verborgenheid, de inhoud der profetie. Kortom, de profetie getuigt van Jezus en van niks anders. Getuigt niet over Israël, getuigt niet over Sebna, niet over Eljakim, maar getuigt over Christus. Beter is te zeggen, de schrift spreekt niet over Adam of Abel, Seth of Henoch, nou zo kom ik er niet in. Nou, de grote stappen dan, niet over Noach, niet over Abraham, niet over Juda, niet over Mozes of Aaron of over Jozua of David. Daar gaat het allemaal niet over. Of Eljakim. Maar spreekt over Christus. Over de Heere Jezus die de Christus is. En dat is de sleutel waar het om gaat. De sleutel die leidt tot kennis van de schriften en daarmee ook tot het ingaan in het koninkrijk. Dat is precies dezelfde gedachte. En die sleutel van het huis van David, de sleutel der wijsheid, de sleutel der kennis dus, zou gegeven worden aan Eljakim en dus feitelijk aan Christus. En hij zal open doen en niemand zal sluiten, hij zal sluiten en niemand zal open doen. Hij zou, vers 23 van Jesaja 22, hij zou als een nagel ingeslagen worden in een vaste plaats, hoog dus, een pen om de dingen op te hangen. Hij zal wezen tot een stoel der eer, dat is een troon dus gewoon, hè? Een stoel der eer, een eervolle stoel. Een stoel der eer voor het huis zijns vaders. Waarbij je moet bedenken dat het woord stoel niet alleen een ding is waarop je kunt zitten, maar het is ook een ding waaraan je kunt hangen. Een stoel is namelijk iets waaraan je iets bevestigt. Ik wil me zo gauw niet te binnen schieten, maar in ieder geval kennen wij een klok een stoel. En dat is niet een ding waarop een klok zit, maar dat is een ding waaraan een klok hangt. En een preekgestoelte, een preekstoel dus, dat is niet een ding waarop je zit, hoewel men dat tegenwoordig wel doet hoor. Maar als je niks te zeggen hebt, kun je net zo goed gaan zitten, denk ik. Er staat meestal een stoel op tegenwoordig, heb je dat wel eens gezien? Nou goed. Maar dat is een ding waarop gestaan wordt, ofwel men hangt er eigenlijk aan hoor. Want dat spreekgestoelte, nee, dat is echt waar. Dat spreekgestoelte, dat hangt namelijk ergens aan de muur of aan de een of andere pilaar of een zijbeuk of hoe zo'n ding maar heet, hè. Beukenootjes maken. Nee. Maar die hangt aan de muur opdat namelijk de predikant aan de muur gehangen zou worden. En soms denk ik wel eens, maar u weet wel wat ik dan soms wel eens denk, hè. Maar dat is een gestoelte, een ding wat steun geeft op dat men erop zou staan of hangen of anderszins. Hè. Hij zal dus zijn tot stoel der eer voor het huis zijns vaders. En men zal aan hem hangen, aan deze hoge nagel, alle heerlijkheid van het huis zijns vaders. Het hangt allemaal daaraan. Alle dingen hangen af van deze nagel, Eljakim, maar dus alle dingen hangen af van Christus. Ja, dat is de stoel of de bank vooraan. Hè? Dat is het voorgestoelte. Dat zijn de eerste banken in de kerk. Ja. Die staan meestal ook een kwartslag gedraaid. Daar zitten de ouderlingen, want die horen natuurlijk niet, die zitten tussen het gewone gepeupel. Ze zitten op een verhoging, ja, minstens haaks op het gewone volk. Hè? Nou?
Dat kunnen we niet meer zien. Dat ze dat Lisa en Pip Moentje hebben. Er kwam een keer een jongen met zijn moeder uit de kerk. En die moeder die zei, die andere vrouw, nou die preek maar vanmorgen ook niet veel. Maar voor drie cent krijg je ook niet veel, dat dat jongen.
Ja, ja. Ik heb eens iemand. Ik heb eens iemand gekend. Die had een verklaring waarvoor. Hoe het kwam. Dat. Die man was zelf evangelist. Hij heette. Sevensma. Heb iemand die nog gekend? Sevensma. Ome Jan. Sevensma. Maar die vertelde ijskoud. Die zegt, weet je hoe het komt dat die evangelisten allemaal zo vroeg doodgaan? Die overlijden aan kopervergiftiging. Vanwege de collecte. Nou ja. Goed, nou, maar dat allemaal even terzijde. Men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten, van de vaten de bekers af, zelfs tot al de vaten de flessen. De gedachte is namelijk dat in een oude Oosterse huis had men geen kasten, maar daar, er waren huizen trouwens ook veel te klein voor, maar men had daar deze pennen, deze nagels aan de muur en er werd de huisraad aan opgehangen. Dat is alles. En in het algemeen bestond dat huisraad niet uit stoelen en tafels, maar uit vaten heet het dan ook, hè? Pannen en potten dus eigenlijk. Bekertjes van heel klein tot heel groot. Dat is ongeveer het normale huisraad. Ja. En dat is wat hier staat. Alle dingen in het huis, alle dingen die bij het huis horen, hangen af van deze ene nagel. En deze nagel is dan een beeld van de verhoogde en verheerlijkte Christus. Alle dingen die het koninkrijk, het huis van David dus, binnengaan, zijn van hem afhankelijk. Want dat betekent het woord. Alles wat afhankelijk is, hangt aan een hoge nagel. En het punt is, alles is afhankelijk van deze nagel. Namelijk degene die door God zelf verhoogd en vastgemaakt zal worden. Eliakim, oftewel Christus. En te dien dagen, vers 25, te dien dagen spreekt de Heer der Heerscharen, zal die nagel die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden. En hij zal afgehouden worden en hij zal vallen. En de last die daaraan is, zal afgesneden worden, want de Heer heeft het gesproken. Dat betekent gewoon dat deze nagel uit de muur getrokken zal worden, alles wat eraan hing, valt eraf. De vraag is dan, wat is die nagel? Er worden meerdere antwoorden op gegeven, maar ik geloof dat ze allemaal goed zijn, die ik gelezen heb. Want het meest voor de hand liggende binnen dit schriftgedeelte is natuurlijk dat dit spreekt over Sebna. Dat is ook zo. Maar in de toepassing spreekt het dus over de oude schepping. En het beginsel daarvan. De wet, het oude verbond namelijk. Het natuurlijke Israël. De oude mens. Maar dan slaat het inderdaad ook op de Heer Jezus, die weggenomen wordt en die niets zou hebben, enzovoorts. Als de nagel weggenomen wordt, komt dat dus overeen met het sluiten van het huis van David. En als de andere nagel ervoor in de plaats komt, wil het zeggen het openen van het huis van David. Dat kan. En vandaar dit vreemde vers, helemaal aan het eind van het verhaal, want dat Sebna zou worden weggenomen, waarvan de Eliakim was al veel eerder gezegd, en toch wordt hier in het laatste vers nog op de situatie van Sebna teruggekomen. Dat geeft bepaalde nadruk op dit vers, omdat het helemaal geïsoleerd staat dan. En ik denk dan ook dat het is omdat het spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk. Het ene wordt weggenomen en het andere zal ervoor in de plaats komen. Maar goed, we slaan dus terug op Sebna en over Sebna hebben we het uitgebreid gehad. Schitterend beeld dus van toepassing op deze algemene dingen en uiteindelijk van toepassing op het wegnemen van de, laten we zeggen, antichrist, de valse profeet, dus de vorst, de leider van Israël, die vervangen zal worden door de Heer Jezus zelf. Dat was het dan weer voor vandaag. Nou, mooi, hè? Ja. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat we deze dingen mogen leren verstaan en dat u ons deze sleutel der kennis, sleutel van het huis van David, gegeven hebt. We danken u, Vader, dat wij in dat koninkrijk mochten ingaan. Dat mochten leren verstaan dat uw woord spreekt over uw zoon. Dat er maar één boodschap is die tot ons komt. De boodschap van hem die leed en stierf en die voor ons tot zonde gemaakt werd, maar die uit de dood opstond en de eersteling werd van een nieuwe schepping. We prijzen uw naam, Vader, dat we daaraan deel mogen hebben reeds nu. En dat we tegelijkertijd ook mogen uitzien naar de openbaring van dezezelfde dingen in de toekomst. We danken u dat we uw verschijning mogen liefhebben, mogen uitzien naar de wederkomst van onze Heer en Heiland. Zijn verschijning in heerlijkheid, ook op de wolken des hemels, om ons thuis te halen. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat u ons dit uitzicht op de eeuwigheid gegeven hebt. En ook voor het voorrecht dat u ons de genade geeft om ook nu, in deze dagen en nog in het vlees, u te dienen en u groot te maken ook in onze levens. We danken u, Vader, dat we mogen weten daarmee in uw weg en uw wil te zijn. En vragen u daarom, wilt u ons ook daartoe gebruiken. Wees u ook verder dan met ons, wanneer we weer van hier gaan, wilt u ons bewaren op onze weg, op onze levensweg. Wilt u onze gedachten richten op u, opdat onze harten gesterkt worden, dat we gebouwd zouden worden in het geloof. En dat uw naam en uw zoon gestalte in ons zouden krijgen. Wij gaan naar Jesaja 23 inmiddels. Jesaja 23 waren we aan toe, waar we ineens terecht komen bij de last van Tyrus. Dat is de laatste profetie uit een reeks van 7 over de diverse volkeren in de voorgaande hoofdstukken. En zoals gezegd, deze hier in Jesaja 23 is de laatste van die reeks. Daarna komt een nieuwe reeks vanaf hoofdstuk 24. Maar hier staat in hoofdstuk 23 de last van Tyrus. Huilt gij schepen van Tarsis, want zij is verwoest, dat er geen huis meer is, dat niemand er meer ingaat. Uit het land Gittim is het aan hen openbaar geworden. Zwijgt gij inwoners des eilands, gij die de kooplieden van Sidon over zeevarende vervulden. En wiens inkomst was het zaad van Sichor over de grote wateren, de oogst der rivier, en zij was de markt der heidenen. Wordt beschaamd, o Sidon, want de zee spreekt, ja, de sterkte der zee, zeggende, ik heb geen baresnood gehad, ik heb ook niet gebaat, en ik heb geen jongelingen groot gemaakt en geen jonge dochters opgebracht. Gelijk als geweest is de tijding van Egypte, zal men ook in Wedom zijn als men van Tyrus horen zal. Vaart over naar Tarsis, huilt gij inwoners des lands. Is dit uw vrolijk huppelende stad, welker oudheid wel van al de dagen af is, maar haar eigen voeten zullen haar verre wegdragen om in vreemdelingschap te verkeren? Nou, ik stop hier maar even met lezen. Want u kunt het waarschijnlijk toch allemaal niet onthouden wat we nu lezen. Maar het zal duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met een profetie over Tyrus, een van de grote steden in de oudheid die verwoest zou worden. Hetgeen niet mee zou vallen, want het was nogal een moeilijke zaak om dat Tyrus plat te krijgen. Zo zit het eigenlijk. Hier, ik heb dan weer maar meteen de kaart opgehangen. Ik heb vele verzoeken gehad van mensen om de kaart op te hangen. En al die mensen die het verzocht hebben, zijn er nu niet vanmorgen. Maar nu hangt de kaart er. Nee, het is nou niet allemaal misschien, maar die ik in gedachten had wel. Ik heb dus de kaart opgehangen en je kunt daar Tyrus op zien liggen als je hele goede ogen hebt, want hier staat het. Er staat Tyrus of zoiets, want het is Duits deze keer, geloof ik. Het is niet? Ja. Maar goed, het heet dan Tyrus. Ligt dus aan de kust van de Middellandse Zee, noordelijk van Palestina. Er eentje. En in het gebied wat tegenwoordig Libanon heet, en wat men vroeger aanduidde als Fenicië of Fenicië, met P-H-O-E, hè, Fenicië, of gewoon met F-E, dat kan ook, Fenicië. En in de Bijbel wordt het aangeduid zelfs gewoon als Canaan. Ja, het is zo. Ook hier in dit hoofdstuk. Want in vers 11 lezen wij over Canaan. En het is gewoon de Bijbelse naam voor Fenicië, in ieder geval.
Dat is dit gebied zo'n beetje hier, hè? Noordelijk van Palestina, zo hier. Die kuststrook.
Wij noemen dat Libanon. Er zijn nog andere dingen die wij Libanon noemen, maar dat hoeft u niet te weten. Oh, er is iemand die twee. Niet twee, nou goed. Die jeugd van tegenwoordig ook, hè. Witte Libanon, of hoe heet zoiets? Zoiets, hè. Dat is hashis. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Tyrus dus aan de kust van de Middellandse Zee, noordelijk van Palestina. En het wordt eigenlijk dikwijls in één adem genoemd met een stad die nog iets noordelijker ligt, of lag. Sidon. Het is altijd Tyrus en Sidon. De volgorde is verkeerd om, want je moet eigenlijk eerst Sidon noemen en dan Tyrus. Omdat Sidon ouder is dan Tyrus. En Tyrus wordt beschouwd als een dochter, min of meer, van Sidon. En aan de andere kant, het wordt beschouwd als zustersteden. Maar Tyrus ligt aan de zee. Het is eigenlijk nog interessanter. Want in de oudheid, tegenwoordig ligt Tyrus aan de zee en stelt niet zoveel voor. Maar in de oudheid was Tyrus een grote stad, niet slechts gelegen aan de zee, maar gelegen in de zee. Namelijk op een eiland. En daar dankt het waarschijnlijk ook de naam aan. Want Tyrus is de Griekse versie van het Hebreeuwse Tsoor. Of Tsoor, het betekent rots. Dus Tyrus betekent gewoon rots. Een van de normale woorden voor een rots. Rotssteen. Het is dus verwant met Petrus. Volgens sommigen is dat zelfs de naam Petrus een verbastering van dit Hebreeuwse Tsoor. De letters staan in wat rare volgorde dan. Maar de S en de T en de R zijn erin terug te vinden. Op een of andere wijze. Maar dat even terzijde. Het betekent dus inderdaad rots. En dat is waarschijnlijk zo omdat Tyrus inderdaad gebouwd was op een grote rots in de zee. Een eiland, namelijk een rotspunt die uit de zee oprees. Waarop de stad gebouwd was. En waardoor de stad ook tamelijk onoverwinnelijk was. Een van de problemen in verband met dit hoofdstuk heeft te maken met de tijd waarin deze profetie dan vervuld zou zijn geworden in het verleden. Want de voorgaande hoofdstukken hebben over het algemeen hun achtergrond in het verleden, in de geschiedenis namelijk van in de dagen van Jesaja. Vermoedelijk heeft Tyrus daar in het verleden ook wat, in die dagen ook wat mee van doen gehad. Dan zal het ook wel belegerd zijn, misschien in die dagen, maar dat is helemaal niet zeker. Want wij kennen meerdere belegeringen van Tyrus. We kennen er echter maar één waarbij de stad ook werkelijk verwoest werd. Maar bij het bestuderen van het hoofdstuk blijkt dat niet één van die belegeringen speciaal genoemd wordt. Integendeel, ze worden zelfs nogal door elkaar aangehaald, blijkbaar. Zodat het niet gaat om één speciale belegering, maar gaat om de belegering van Tyrus in het algemeen. En daar zeg ik straks nog wel wat over. De oudste belegering van Tyrus die wij kennen is die van die door Salmanasser, dat wil zeggen door de Assyriërs. En precies zoals Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk, in de tijd werd belegerd en verwoest, of veroverd bedoel ik, belegerd en ingenomen door de Assyriërs. Zo hebben diezelfde Assyriërs geprobeerd ook Tyrus in te nemen. Dat is echter niet gelukt. Een beleg van jaren was het. Ik weet niet meer hoe lang, ik meen zelfs een beleg van 13 jaar, als ik me goed herinner. Maar ja, het is al zo lang geleden, bewaar die oude kranten niet, hè. Maar een beleg van vele jaren in ieder geval. En het heeft niet geleid tot de inname van Tyrus. Want je kon Tyrus natuurlijk niet goed omsingelen. Ja, dat moest je met schepen doen of zo. in de zee. En dat bleek een moeilijke zaak te zijn. Dus dat lukte niet. Daarna hebben we een belegering gehad door Nebukadnezar in van de Babyloniërs. En zoals Nebukadnezar Jeruzalem veroverde en uiteindelijk ook innam, zo heeft Nebukadnezar ook Tyrus belegerd. Een jaartje of 11, geloof ik, duurde dat beleg. En het is niet zeker of Tyrus toen ook werd ingenomen. Volgens sommigen wel, volgens sommigen niet. En de ongewijde geschiedenis is daar onduidelijk over. Ik kom daar nog wel op terug. Want hier in Jesaja 23, vers 15, staat: het zal te dien dagen geschieden dat Tyrus zal vergeten worden 70 jaren. En het ligt dan voor de hand om daarbij te denken aan een parallel tussen Tyrus en Jeruzalem, want ook Jeruzalem zou woest gelaten worden 70 jaren. Slaat dan op de 70 jaren van de verwoesting van het land, zoals aangekondigd in Jeremia 25. Toch? Ja, Jeremia 25 vers 11. Maar dan gaat het over Israël en over Jeruzalem. Daar staat: dit ganse land zal worden tot woestheid en tot ontzetting. En deze volken, meervoud, volken, zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid bezoeken. Enzovoorts. En zo worden in Jeremia 70 jaren aangekondigd van verwoesting over Jeruzalem en omgeving. En de gedachte is dat dat precies dezelfde 70 jaren zijn als de 70 jaren over Tyrus in Jesaja 23 vers 15. Er ligt natuurlijk voor de hand dat in één en dezelfde veldtocht, of één en dezelfde moeite, nee, in dezelfde veldtocht moet ik dan zeggen, deze beide steden werden veroverd en onderworpen aan de Babyloniërs. Dat zou dan betekenen dat Jeruzalem, of dat Tyrus inderdaad veroverd werd. Maar, dan moet ik eens even zoeken, uit Ezechiël 29. Ja, Ezechiël 29, vers 18. Maakt men gewoonlijk op dat weliswaar Tyrus belegerd werd, maar niet werd ingenomen door Nebukadnezar. Want daar staat in vers 18 van Ezechiël 29, mensenkind, Nebukadrezar, want deze keer heet hij Rezar, Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft zijn heer een grote dienst doen dienen tegen Tyrus. Alle hoofden zijn kaal geworden, alle zijden zijn uitgeplukt. Heeft zijn haar en dus zijn kracht verloren, betekent dat. En nog hij, nog zijn heer, heeft loon gehad vanwege Tyrus. Voor de dienst die hij tegenaan gediend heeft. En dat betekent dus dat, zou dan betekenen dat Nebukadnezar met zijn legers Tyrus heeft belegerd, maar niet heeft kunnen veroveren. Want dat staat er dan, hè? Ze hebben geen loon gehad. Ze hebben Tyrus wel belegerd, maar nog hij, nog zijn heer heeft loon gehad vanwege Tyrus enzovoort. Dat zou betekenen dat Tyrus niet werd ingenomen, dat is de gedachte. Maar ik moet zeggen, er is ook wel een andere verklaring denkbaar. Het kan natuurlijk ook zijn dat men uiteindelijk Tyrus wel veroverd heeft, maar dat de buit die men daar haalde, die men poogde te bereiken, niet opwoog tegen de kosten die men gemaakt had om de stad te veroveren. En dan verdien je natuurlijk ook niks. Nee, want wat kost het wel niet om zo'n stad zo lang te belegeren? Dus zeker is het niet. Daar kan niemand je bij helpen. Men weet het eigenlijk niet of Tyrus eigenlijk wel veroverd werd of niet. Je zou ook nog anders kunnen besluiten en zeggen dat men de stad misschien wel 70 jaar onder druk gezet heeft en nooit werkelijk heeft kunnen innemen. Dat kan ook, zo kom je ook aan je 70 jaar. Maar wat je eruit haalt, is dus dat we wel degelijk deze stad te maken had met vijandelijke legers die de stad probeerden te veroveren. Nou, dat was het beleg door Nebukadnezar dan. En daarna hebben we nog een belegering van Tyrus gehad. Nog steeds op dat eiland, weet u wel. Vlak voor de kust. Dat was de belegering door Alexander de Grote. Dat was in 332 voor onze jaartelling, want die kranten heb ik dus nog. Hè. In 332 voor onze jaartelling is het dan geweest. En dat was een beleg van slechts 7 maanden, wat zeer kort is. Hoe lang Leiden belegerd werd, ben ik trouwens vergeten. Maar Tyrus werd 7 maanden belegerd en inderdaad ingenomen. Door Alexander de Grote, de oprichter van het Griekse Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk. Er was ook de man dus die in één moeite door Macedonië verliet. Dat wil zeggen hier de oostkant van Griekenland en hier de Bosporus overtrok. En zo trok naar het Midden-Oosten, of het neemt nabij Oosten moet het eigenlijk heten dan. Hè. En inderdaad en passant Tyrus innam en zo verder trok en uiteindelijk in Babel terecht kwam. En ook die stad begon te herbouwen. Want zo was dat, hè? Zo ging dat. Maar op die veldtocht heeft hij dus inderdaad Tyrus aangedaan en de stad veroverd. Dat niet alleen, want Alexander de Grote deed die dingen heel rigoureus, hè? Ja, die greep meteen goed in, dus die veroverde de stad op heftige wijze. En omdat het zo'n lastige stad was op dat eilandje en omdat hij niet het risico wilde lopen later nog eens een keer de stad te moeten veroveren als die stad weer in opstand gekomen zou zijn. Want ja, dat heb je met Alkmaar ook, hè? Die kwam ook ineens, dat weet u toch? Nee. Kwam ook in opstand tegen de Spanjaarden, want toen hadden we het volkslied nog niet. Dus toen zongen ze nog niet de koning van Spanje, heb ik altijd. Maar goed, maar in ieder geval kwam in opstand en van Alkmaar begon de victorie, toch? Zo was het toch? Onder Churchill, of zo was het toch, geloof ik, of niet, hè? Maar goed, dat doet nou niks te zaken. Maar die steden kwamen in opstand, zoals Jeruzalem regelmatig in opstand kwam tegen de Babyloniërs. Zo zou Tyrus dat ook misschien gedaan hebben. En dan zou Alex zou dan weer opnieuw die stad hebben moeten veroveren. Dat vond hij niet nodig, dus wat deed hij? Hij legde een dam aan van de kust naar het eiland. Want dat is de manier waarop hij Tyrus innam en die dam die heeft zich in de loop der jaren alleen maar verbreed. En eenvoudig, hè. Want daar spoelt van alles zand aan enzovoort. Dat slipt dan dicht. En tegenwoordig ligt datzelfde Tyrus dus niet meer op een eiland, want het eiland is aan het land vastgegroeid door de dam die door Alexander de Grote eigenlijk gemaakt is. Dus waarschijnlijk had hij toch iets Nederlands bloeds in de aderen. Ja, wie Nederlands bloed door de aderen, is goed. Want Tyrus ligt dus nu niet meer in het hart der zeeën, zoals dat in de Bijbel heet, maar ligt gewoon op het vasteland inmiddels. Nou, en over dit soort aangelegenheid, dat Tyrus inderdaad zijn oude glorie en heerlijkheid zou verliezen, daarover spreekt deze profetie, maar vele anderen natuurlijk ook. En de belangrijkste profetieën over Tyrus, althans de meest bekende profetieën over Tyrus, zijn die uit Ezechiël 28 en 29. En dat komt omdat Tyrus in die hoofdstukken in verband gebracht wordt met Satan zelf. Want de koning van Tyrus blijkt in Ezechiël 28... eigenlijk gewoon Satan zelf te zijn. Maar één trapje lager blijkt hij te zijn de koning van Babel, want zo noemen we hem nog steeds hardnekkig. Het beest namelijk. En daar hebben we even de verbinding met Babel, want wat voor Babel geldt, geldt voor Tyrus ook. Dat wil zeggen, Babel kennen wij als stad, gewoon als een zichtbare stad hier op aarde, waarover het een en ander gezegd is, die een rol gespeeld heeft in de politiek en ook weer zal spelen. Maar dat is niet alles, want Babel staat ook ergens voor. Dat wil zeggen, Babel is ook een beeld van het godsdienstige streven naar eenheid van de mens in het algemeen. Je kunt ook zeggen het politieke streven naar eenheid, maar in de praktijk zijn die dingen niet van elkaar te onderscheiden. Het heeft te maken met het menselijke denken, zijn filosofie, zijn eigen menselijke wijsheid, waardoor hij streeft naar verbondenheid, naar eenheid. En waardoor hij zich wil plaatsen onder één machthebber, één opperheerschappij. En dat blijkt dan in de praktijk niet de Heer te zijn. Want daarvoor moet men een gelovige wezen. En dus is het de grote tegenstander. Wel, dat is Babel. Waarna men de naam Babel heeft toegepast op allerlei godsdienstige, maar ook op allerlei politieke systemen. Want de naam van Babel werd in ieder geval ook gegeven aan de Rooms-Katholieke Kerk in de loop van de geschiedenis natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat erom dat de naam Babel dus voor meer staat dan alleen maar die stad of een koninkrijk wat door die stad geregeerd wordt. Datzelfde geldt voor Tyrus ook. Het is niet alleen maar een stad, maar staat ook voor een systeem. Niet een godsdienstig systeem en niet een politiek systeem, maar een economisch systeem. Dat wil zeggen, Tyrus staat model voor de wereldhandel in de Bijbel. Dat is dus niet Babel, maar Tyrus. Zal u dan niet verbazen dat volgens Ezechiël 28 de koning van Tyrus dezelfde is als die wij kennen als de koning van Babel. Dus één en dezelfde machthebber die al deze systemen bij elkaar brengt en aan elkaar verbindt. Maar verschil moet er zijn. En handel is heel wat anders dan godsdienst of politiek. Het zijn twee verschillende dingen. Ze hebben wel met elkaar te maken natuurlijk. Ze dienen elkaar in zekere zin, maar ze zijn verschillend. En als het over Tyrus gaat, dan gaat het altijd over de wereldhandel. Dat komt omdat Tyrus, punt 1, gelegen is in het hart der zeeën, want zo heet dat. In Daniel 11 vind je geloof ik die term, maar ook in Ezechiël 28. Ach, laat ik u eerst maar eens even meenemen naar, even Daniel 11 dan, om het even te laten zien. Eens even kijken. Dat is een moeilijke schriftplaats, daarom haal ik hem eerst maar even aan. Want in Daniel 11 gaat het over de geschiedenis van de volkeren tot aan de 1000 jaren aan toe. En over die laatste machthebber staat uiteindelijk in vers 45, het laatste vers van hoofdstuk 11 van Daniel. En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën, aan de berg des heiligen sieraads. Dat wil zeggen dat het in de buurt is van het land van Israël, in de buurt van Palestina. Dat is het heilige sieraad. Maar tussen de zeeën is de term die normaal gebruikt wordt voor Tyrus. En hier staat dus van het beest, want daar gaat het over, die laatste koning, dat hij zijn paleis zal hebben tussen de zeeën en dus kennelijk in Tyrus. Ik denk ook dat het letterlijk zo zal zijn, al denk ik ook dat dat niet zijn enige residentie zal zijn. Ik bedoel zo, hij kan natuurlijk meerdere plaatsen hebben waar hij een huisje heeft staan of zoiets. Hè? Een landgoed, een buitenhuis of zo, dat is heel gebruikelijk. Dat was voor de koningen van Israël al zo, die van Nederland ook. En van die natuurlijk ook. Nou, daar laat ik het even bij, want dan ga ik naar Ezechiël 28. Want in Ezechiël 28 vinden we een gelijksoortige uitdrukking in vers 8. Ezechiël 28 vers 8, waar heel aardig is samengevat. Hoe Tyrus zou vallen, dat was dus nog niet gebeurd, hè. Want u weet het, het hele optreden van Alexander de Grote en de oprichting van het Grieks-Macedonische Rijk valt in de zogenaamde intertestamentaire periode. Dat wil zeggen, de periode tussen Maleachi en Matthäus, om het maar gemakkelijk te zeggen. Dat was een periode van 400 jaar voor onze jaartelling. En Alexander de Grote die begon zo'n beetje in 330 of zo voor onze jaartelling. Nee, terug, 333 geloof ik. Dus dat valt daartussen. En dit is dus een vooraankondiging van die gebeurtenis. En er staat in vers 8 van Ezechiël 28, ter groeve, naar het graf dus, Ter groeve zullen zij u doen nederdalen, en gij zult sterven, de dood eens verslagenen in het hart der zeeën. En dat hart der zeeën wil zeggen dat het inderdaad door de zee omgeven is. En dat is letterlijk op Tyrus van toepassing, ook in de dagen dat dit geschreven werd, want Tyrus lag op dat eiland, maar zou te midden van de zeeën sterven. Nou, en dan is het goed om even bij deze woorden stil te staan. Er staat namelijk hier in Ezechiël 28 in vers 2. Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God. Ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën, daar heb je hem weer. Daar gij een mens zijt en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Dus hier gaat het om iemand, die aangeduid wordt als vorst van Tyrus, die zich als God laat aanbidden, die zichzelf beschouwt als God. Wel, de enige die ik zo ken, die hieraan beantwoord, is Satan zelf. En in tweede instantie zal het natuurlijk van toepassing zijn op de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, uit 2 Thessalonicenzen 2... waarvan ook staat dat hij zich als God zal laten aanbidden in de tempel Gods. Alleen daar verschijnt hij inderdaad als mens. Een mens die Satan vertegenwoordigt hier op aarde. Sommigen zien hem zelfs rechtstreeks een incarnatie van Satan. Maar goed, het gaat er maar om dat we weten waar we het over hebben. Over de uiteindelijke vorst over Tyrus, de hoogste vorst over Tyrus. Dus uiteindelijk gewoon Satan zelf. En daarbij vindt de veroordeling plaats op grond van de hoogmoed. De hoogmoed van Satan, die zich boven God stelt. Maar hier is de hoogmoed van Tyrus. Tyrus die zich verheft. En die zichzelf ziet alsof hij de wereld regeert en de gang van zaken in de wereld in zijn macht heeft. Niet uit godsdienstige overwegingen hier, ook niet uit politieke overwegingen, maar gewoon omdat hij de handel beheerst. Want politiek is een kwestie van afspraken en elkaar onder druk zetten en praten en akten opmaken. Dat is een heel glibberige aangelegenheid. Maar handel, dat is natuurlijk veel concreter. Want daarbij gaat het gewoon om de poen, om de pegels, zeggen onze Boskoopse broeders. Daarbij gaat het om de pegels, gewoon om het geld en daarmee om de macht. Nou, dat is wat hier wordt aangehaald. Het wordt ook uitdrukkelijk gezegd, bijvoorbeeld in vers 16 van Ezechiël 28. Want daar staat, door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. De veelheid uw koophandels. Dat is in andere vertalingen weer verdwenen, dat begrip, koophandel. Niet omdat de vertaling fout is, maar omdat het woord ook nog wel anders vertaald kan worden dan alleen als koophandel. Vers 5, ja. Door de grootheid uw wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd. Dat is die vorm van wijsheid die de Nederlanders ook kennen, weet u wel. Dat is wijsheid, die worden ergens wijzer van en dan bedoelen ze dat ze er rijker van worden. Sommige mensen hebben hun wijsheid in hun portemonnee. Op een bankrekening. Over die wijsheid gaat het, in ieder geval. En dan moet ik bijzeggen dat het begrip koophandel is eigenlijk gewoon het woord, het Hebreeuwse woord, Kanaan weer. Ik weet niet of het exact hetzelfde woord is, maar dan in ieder geval van dezelfde wortel, of hoe heet zoiets. Maar in principe is dus hetzelfde begrip. Kanaan betekent namelijk koophandel. Kanaan hangt ook samen met Kain. En daarvan staat letterlijk in Genesis 4 dat het betekent dat men zich iets verwerft. En dus laat het op handel. Want ik heb een zoon verworven, verkregen staat er dan. Daarom heet die jongen Kain. Kain komt overeen met Kana en Kanaan en met Kenan, enzovoort, betekent allemaal dat men zich iets verwerft en daarom staat het voor handel. Zodat dat begrip koophandel hier tegelijkertijd de aanduiding is van het land als zodanig. Het land Kanaan, want dat begrip Kanaan, ik heb het u al gezegd, wordt niet alleen van toepassing gebracht op wat wij nu Palestina noemen, maar ook op wat tegenwoordig Libanon heet. En dus het gebied van Tyrus en Sidon, Fenicië. Zodat dat land heet eigenlijk naar de belangrijkste bron van inkomsten, namelijk handel, koophandel. En ik meen dat Nieuwe Vertaling zelfs zegt dat het gaat om laster. Is dat laster, hè? Dat is helemaal raar, want dat betekent het eigenlijk niet. Dat betekent dat men zich iets verwerft, dat is dus koophandel, dat zou kunnen. Dat hoeft nog geen laster te zijn. Al moet gezegd worden dat bedrog dikwijls wel een belangrijke rol speelt in de praktijk. Bij bedrijven van koophandel. Maar dat hoeft het niet te zijn. Maar ik moet er wat anders bij vertellen. Dat gebied Kanaan met zijn koophandel, oftewel Libanon en dus Tyrus, de rots met zijn koophandel. Wel, dat gebied is aan die koophandel gekomen natuurlijk, omdat het op een strategisch punt ligt daarvoor. Want voor koophandel is het noodzakelijk dat het transport plaatsvindt. Er moet geleverd worden en er moet weer doorgeleverd worden. Men koopt in en men verkoopt. Dus er wordt iets aangeleverd en er wordt weer wat uitgeleverd. Er moet dus transport zijn en dat was er via Tyrus. Maar via de zee natuurlijk, hè, via de schepen. Precies is dat de reden waarom Nederland als belangrijkste bron van inkomsten inderdaad ook heeft de handel. Waarom? Omdat we zo mooi aan het water liggen. Aan de zeeën dus, en ook aan de Rijn natuurlijk, de grote rivieren van Europa die bij ons in Nederland zo'n beetje uitkomen. Dat is ook goed te merken. Ja, nou goed. Maar in ieder geval, het is zo, waardoor wij als Nederlanders de mogelijkheid hebben om goederen te transporteren. Zo is het alleen, want we zijn een zeevarende natie. En niet alleen de zeevarend, maar ook riviervarend. En dus handel. De spullen worden aangeleverd in Rotterdam, zal ik maar zeggen. Of moet ik Amsterdam zeggen, maar Rotterdam meestal. Hè. Meestal Rotterdam. En van daaruit weer doorgevoerd. Wij moesten dat tenminste leren op school. Hè. Rotterdam was een transitohaven. Het was geen eindhaven, maar transitohaven. Dat betekent, spullen werden aangeleverd en vandaar overgeladen op... Vanuit de zee bedoel ik, hè. Werd het aangeleverd en dan werd het overgeladen op Rijnaken. En die gingen dan weer de Rijn af Europa in. Tot in Zwitserland aan toe. Nou, dat is handel. Wij kopen het in en wij verkopen het. Zie. Maar dat is wel aardig natuurlijk, die handel, want het vervult de functie. Men verdient daaraan, het vervult ook een functie. De functie is namelijk die van distributie. Men koopt in groot in en verdeelt het dan in kleinere hoeveelheden en daardoor wordt het verspreid. Daarmee levert men een prestatie en daar moet men natuurlijk aan verdienen. Dat is een duidelijke zaak, daar moet je van kunnen leven als je dat werk doet. Maar, een handelaar zou zeggen, de mooiste vorm van handel is natuurlijk die waarbij helemaal geen distributie plaatsvindt. Ik ken handelaren die zeggen, ik vind het heel leuk die zaak, dat zaken doen, maar ik moet de handel niet zien. Die zitten er alleen maar tussen, heet dat. Begrijp je wel, dan gaat de handel alleen maar op papier. Er worden goederen ingekocht en verkocht zonder dat ze een meter verplaatst worden. Dus de handel gebeurt dan alleen via de telefoon en op papier. En dat is over het algemeen de meest lucratieve vorm van handel drijven. Ja, en er is zelfs een vorm van handel die zo gaat, waarbij helemaal geen goederen een rol spelen. En dan heb ik het over effectenhandel en dat soort dingen meer. Hè? Optiebeurs, dat is nog mooier. Dan verkoop jij alleen maar opties. Dus helemaal niks eigenlijk, denk ik altijd. Maar met opzet blijf ik nou even een simpele jongen. Hè? Maar zo ligt het ongeveer. Dat is de mooiste vorm van handel. Maar het is wel zo dat in de Bijbel dat soort handel verworpen wordt. Eenvoudig omdat daaraan wel verdiend wordt, maar er wordt niet werkelijk een prestatie geleverd. Wordt eigenlijk niet gewerkt. Je kunt zeggen, nou, het is werk om te telefoneren en facturen te schrijven en belasting te betalen. Dat kan natuurlijk wel, maar er wordt aan de maatschappij, aan de samenleving, geen prestatie geleverd. Ik bedoel, als iedereen zulk soort werk zou doen, werk tussen aanhalingstekens dan gebeurde er dus helemaal niks. Nou, dat is het probleem. En dat soort koophandel wordt natuurlijk in de schrift inderdaad verworpen, omdat men er wel aan verdient, maar omdat men er niks voor doet. En daar zit het probleem. En in de praktijk zit daar ergens iets tussenin. Dat wil zeggen, in de praktijk is het dikwijls zo dat dingen, dat goederen gekocht en verkocht worden, waarbij wel degelijk sprake is van distributie, van transport. Men vervult wel een functie, maar verhoudingsgewijs verdient men er te veel aan. Dat kan natuurlijk ook. En dat komt natuurlijk veruit het meeste voor. Als we het hebben over misstanden, bedoel ik, komt dat het meeste voor. Nou, daar zijn nog wat, een heleboel dingen over te vertellen. Dingen die ertussen zitten, want dit soort handel kan, daarvan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, er wordt weinig prestatie geleverd, er wordt wel veel verdiend, maar er staat tegenover dat het soms inderdaad heel moeilijk is om bepaalde goederen of zaken of diensten inderdaad aan de man te brengen, om een koper en een verkoper bij elkaar te brengen. En dat maakt het ook lastig en soms toch wel de prijs waard, zal ik maar zeggen. Maar hoe dan ook, het is juist in de handel zo dat daar dikwijls winsten gemaakt worden, dat daar rijkdommen verworven worden, terwijl men er verhoudingsgewijs betrekkelijk weinig voor doet. Ja, dat is in de ambtenarij ook zo, maar daar hadden we het nou natuurlijk niet over. Want het blijft zo dat als je echt rijk wil worden, dan zul je toch echt in de handel moeten. Dat is de enige mogelijkheid. Als je echt rijk wil worden, dan moet je in de handel. Dat kan niet anders. Als je heel rijk wil worden, dan moet je dus in de wapenhandel. In de hoop dat je lang genoeg nog de tijd krijgt om van je rijkdom te leven natuurlijk. Want de kans is groot dat je door je eigen handelswaar overhoop geknald wordt. Onverhoopt overhoop geknald wordt, juist. Nou, dat even terzijde. Maar dat is de reden waarom in de Bijbel koophandel dikwijls in een kwalijke reuk staat. Niet omdat het omdat het verwerpelijk zou zijn, maar omdat er zoveel misstanden in voorkomen. Dat is het verhaal. En dat is ook wat Tyrus verweten wordt. En het belangrijkste wat Tyrus verweten wordt, is dat het zich nou verbeeldt de wereld te regeren. De hoogmoed waarmee de dingen gebeuren. Want het is natuurlijk toch zo dat wie de wereldhandel beheerst, beheerst in feite de wereld. Ongeacht godsdienst en politiek. Of filosofie in het algemeen. Want dat wordt door de mens in de praktijk op eenvoudige wijze aangepast wanneer hij gebrek leidt. Nood breekt wetten. En je zal maar gebrek hebben aan levensmiddelen, dan zit er dikwijls niets anders op dan ze te stelen. Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar zei dat het in de praktijk dus wel zo gaat. En dat betekent godsdienst, de filosofie, al die wijsbegeerte, al die wijsheid van de mens betekent niks, zodra de mens niet meer te eten heeft of gebrek leidt. En daar gaat het maar om. Hij moet te eten hebben en hij moet dus in zijn behoefte worden voorzien. In de praktijk gebeurt dat toch echt door de handel. Niet door de productie van goederen, niet door fabricage of iets dergelijks, want dan staat er spul daar maar, daar heb je niks aan, hè? Het moet verhandeld worden, het moet gedistribueerd worden. En wie dat controleert, controleert dus in de praktijk eigenlijk de hele gang van zaken in de wereld. Daar komt het op neer. En zo gezien vervult Tyrus zelfs nog een belangrijkere plaats dan Babel. Praktisch gezien, hè, is dat zo. Zijn genadig trouwens, dat als ik dat een paar jaar geleden gezegd zou hebben allemaal, over Tyrus, dan zouden we heel aardig in de buurt geweest zijn, want tot voor kort, nou enige jaren, was Libanon, dus het land dus waarover we nou spreken, waar Tyrus en Sidon in liggen, toen was Libanon bekend als het Zwitserland van het Oosten, dat wil zeggen De handel, en in ieder geval de geldhandel, loopt in Europa via Zwitserland. Het bankwezen, zal ik maar zeggen, dat vindt zijn climax inderdaad in Zwitserland, ergens hoog op een rots. Tyrus, aardig, maar ik bedoel Zwitserland. Hoog in de Alpen. U kent het niet, hè? Hoog in de Zwitserse Alpen. Ja, goed. Ik niet trouwens, ik ken alleen de eerste regel, maar dat is altijd voldoende. Goed. Maar Libanon werd zo genoemd omdat de handel in het Midden-Oosten, de banken in het Midden-Oosten inderdaad hun centrum hadden in Libanon. Dat is tegenwoordig geloof ik niet meer zo erg het geval sinds men daar geloof allerlei wapentuig uitprobeert of zo. Ik ben de draad al lang kwijtgeraakt, volgens mij die mensen daar ook. Maar in ieder geval van Libanon is in de praktijk niet zoveel meer over. Maar de functie die het vervulde, in ieder geval tot voor kort, die kwam dus wel overeen, ook met de oud-testamentische functie van Tyrus, het beheersen van de wereldhandel. Daar gaat het om. En het is die wereldhandel die met de naam Tyrus dus wordt aangeduid, zoals de naam Babel de aanduiding is van wereldpolitiek en godsdienst. Of gewoon menselijke wijsheid in het algemeen. Dus Tyrus staat net zo goed voor zo'n wereldsysteem als dat het met Babel het geval is. En zoals Babel verwoest zal worden, zo zal Tyrus verwoest worden. En zoals Tyrus ligt in het hart der zeeën, zo werd Babel aangeduid als een woestijn aan de zee. In Jesaja 21 vers 1 werd ook geacht te midden van de zeeën te liggen, maar dan een zee van zand. En de gedachte daarbij is dat deze steden een centrale plaats innemen te midden van de volkeren der aarde. En dus ook meteen zo'n hoogmoedige positie innemen, een hoge positie, en daarom worden ze door de Heer vernederd. Dat is de gedachte. Zodat we hier in Jesaja 23, en maar ook in Ezechiël 28, niet alleen te maken hebben met profetie over de val van een stad, maar we hebben te maken met profetie over de val van een heel systeem. Een heel wereldsysteem. Het blijft zo, de hele wereldgodsdienst, de hele wereldpolitiek, maar ook de hele wereldhandel, uiteindelijk vernietigd zal worden door de verschijning van de Heer Jezus. Als hij zijn koninkrijk zal oprichten, dan ontstaat er natuurlijk een heel andere godsdienst, een heel andere politiek, vanzelfsprekend, maar ook een heel ander soort handel. Goed, dan zijn we eindelijk toe aan vers 1 van Jesaja 23. Na deze lange inleiding. Daar staat, huilt gij schepen van Tarsis. Ik zou het graag op de kaart aanwijzen, maar het lukt niet. Want Tarsis, of Tartessus, heet het eigenlijk voluit in het Grieks. Tarsis of Tartessus ligt namelijk buiten de zuilen van Hercules. Als u dat wat zegt. Het ligt namelijk buiten de straat van Gibraltar. Oftewel, je vaart de hele Middellandse Zee uit. Zo'n beetje hier tussen al die landen door. En dan langs Gibraltar kom je op de Atlantische Oceaan. Gaat rechtsaf. En daar ergens rechtsaf. Dat is dus ja, bij de derde boom. Maar dan ga je rechtsaf, dan kom je dus aan de Atlantische kust van Spanje. En daar lag Tarsis of Tartessus. Een kolonie dus. En Tarsis wordt dan ook beschreven als een Foenicische kolonie. Dat wil zeggen, er was een kolonie die gevestigd was door de Foeniciërs. En dus door de zeelui, zal ik dan maar zeggen, van Tyrus. Net zoals Gibraltar zelf, zuidelijkste puntje van Spanje dus, een kolonie is van de Engelsen. Want de Engelsen voeren vanuit Engeland naar de Middellandse Zee en hadden daar een bevoorrading nodig, een soort kolonie, een plaats waar ze aan konden leggen en forageren en hoe het allemaal maar heten mag. En bovendien hadden ze een plek nodig om die straat van Gibraltar vrij te houden van zeerovers. En dus veroverden ze deze rots, ook al een rots, ook al een Tyrus, de rots van Gibraltar. En tot op vandaag is dat een Britse kolonie. Maar de Foeniciërs hadden ook zo'n kolonie, net buiten de straat van Gibraltar, en dat was dan Tarsis. En het was dus een dochter eigenlijk, deze stad, deze kolonie, was een soort van dochter van Tyrus. Want het was een kolonie door de Tyriërs gevestigd. Vandaar dat het heel voor de hand ligt om in één adem Tyrus en Tarsis te noemen. Dus het lag in Spanje, daar komt het op neer. En het werd zo'n beetje beschouwd, lange tijd werd het beschouwd als de verst bereikbare plaats. Voor de schepen vanuit Fenicië en de schepen vanuit Egypte. Dat is later natuurlijk wel veranderd. Maar men bouwde speciale schepen om naar Tarsis te varen, voor de lange afstand namelijk. Wel, dat is heel eenvoudig. Men is begonnen met de bouw van supertankers. Met een speciaal doel. Supertankers, die hele verschrikkelijk grote tankers, die werden gebouwd om te varen rond de Kaap. Dat wil zeggen rond Kaap de Goede Hoop, rond Zuid-Afrika dus. En ze werden gebouwd na de sluiting van het Suezkanaal. Want die grote dingen die kunnen niet door het Suezkanaal. Maar vroeger was de scheeproute vanuit het oosten, van het Verre Oosten, maar ook van het Midden-Oosten, die liep via het Suezkanaal en de Middellandse Zee hier naar Europa of bij Rotterdam. Maar toen het Suezkanaal gesloten werd, toen ging dat niet meer. En om met diezelfde schepen, die kleinere schepen die door het Suezkanaal voeren, om daarmee helemaal rond Zuid-Afrika te varen, dus de Kaap te ronden heet dat, dat was niet rendabel. Dus maakte men grotere schepen, die helemaal niet door het Suezkanaal kunnen natuurlijk, maar waarmee het wel rendabel is om de Kaap te ronden. Dus men bouwt voor een bepaalde scheepsroute bepaalde schepen. En liefst voor de lange route zo groot mogelijk, want dat is het meest efficiënt. En zo bouwde men schepen van Tarsis. Dat zijn dus niet zozeer schepen die naar Tarsis varen, maar het zijn wel schepen van een bepaald formaat, een bepaald soort schepen, die natuurlijk naar Tarsis voeren, maar het hoefde niet speciaal alleen maar naar Tarsis. Hè? Maar men maakte deze speciale schepen voor deze lange afstand vaart. Nou, huilt gij schepen van Tarsis, want zij is verwoest. Wel, niet Tarsis, maar Tyrus. Maar de schepen van Tarsis worden geacht te varen van Tyrus. Al over de wereld, over de zeeën. Want Tyrus ligt in het hart der zeeën. En met name voeren ze naar de verst bereikbare plaats in hun gedachten, naar Tarsis. Huilt gij schepen van Tarsis, want zij is verwoest dat er geen huis meer is. Dat niemand er meer ingaat. Uit het land Gittim is het aan hen openbaar geworden. Dat is weer een plaatsnaam. Gittim, dat moet je eigenlijk gewoon onthouden, dat is Cyprus. En die staat wel op de kaart. Dat is die helikopter hier, denk ik altijd. Hè? Hier in het hoekje, zo. Cyprus. Uit het land Gittim is het aan hen openbaar geworden. Dat betekent dat de schepen waarmee Tyrus omsingeld werd, belegerd werd, want het was immers een eiland, dat die schepen afkomstig waren van Cyprus. Dat ligt er voor de hand, hè? Want dat is het dichtstbij gelegen over de zee. Dus men voer van Cyprus naar Tyrus om dat te belegeren. Daar moet meteen bij gezegd worden dat het niet alleen maar om Cyprus gaat, want het zal duidelijk zijn dat deze schepen oorspronkelijk natuurlijk toch van nog wat verder weg kwamen. Maar via Cyprus kwamen ze tot Tyrus, en dat is wat hier gezegd wordt. Uit het land Gittim is het aan hen openbaar geworden. Als we de term Gittim wat breder opvatten, en kennelijk gebeurt dat bij andere gelegenheden in de schrift ook, dan kan zelfs Gittim uitgelegd worden als aanduiding van geheel Europa. Dat gaat in twee stappen, want Cyprus staat dan voor eerst Cyprus zelf, het eiland zelf. In tweede instantie staat het voor al die kustlanden hier aan de Middellandse Zee, met name ook de Griekse eilanden enzovoorts. Maar dat is Europa. Gerekend vanuit Azië is dat trouwens duidelijk genoeg. Als je vanuit Fenicië en vanuit Palestina naar Europa gaat, krijg je eerst te maken met al die eilanden hier voor de Griekse kust. En